Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze eredienst. Ook iedereen die vanmorgen bij ons te gast is en iedereen die nu of later meeluistert op afstand, hartelijk welkom. Fijn dat u met ons verbonden bent. De voorganger vanmorgen is dominee Hoornaar uit Ermelo. De organist is onze nieuwe organist van de Grote Kerk, Arjan Versluis. De bloemen gaan vanmorgen als felicitatie van de gemeente naar hem. We wensen hem heel veel muzikale vreugde en ook verbondenheid met onze wijkgemeente toe. Er is al een vrijwilliger om de bloemen te overhandigen. Ook een hartelijke welkom aan Harriette Smit. Fijn dat je bij ons vanmorgen bent. Ze zal ons na de collecte bijpraten over haar werk in Frankrijk. Een bericht van overlijden. Afgelopen week is toch nog onverwacht overleden Mien den Toom, de vrouw van Jan den Toom. Meer informatie hierover volgende week in de weekbrief. Maar woensdag 6 februari, dus komende woensdag, van 7:30 tot 8:30 s'avonds, is er gelegenheid tot condoleren in de Hul. De dienst van woord en gebed zal plaatsvinden donderdag 7 februari om 14:00 middags in de Johanneskerk. De begrafenis zal aansluitend daaraan plaatsvinden op de algemene begraafplaats de Haarhof. Na de begrafenis is er ook nog gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats. Er zijn deze dienst 3 collectes. De eerste collecte is de diaconiecollecte en die is vanmorgen bestemd voor de ondersteuning van lepra-patiënten in Nepal. De tweede collecte is voor de kerk. Deze 2 collectes worden gehouden na het zingen na de preek. Er is ook een 3e collecte voor de wijkkas en die wordt gehouden bij de uitgang. We bevelen de collectes van harte bij u aan. In verband met de direct aansluitende dienst van het open pastoraat is er geen koffiedrinken na de dienst. We nodigen u ook nog uit voor de gemeenteavond van 21 februari, waarin we zullen stemmen over het beroepen van een predikant. De avond begint om 8:00 s'avonds in de Johanneskerk. Vanmiddag bent u om 16:45 van harte welkom in de Johanneskerk en de voorganger is dan dominee Blenk uit Den Haag. Gemeente, laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 119, vers 53. Dat is de psalm die de kinderen van de zondagsschool in januari geleerd hebben. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Ook deze morgen belijden we dat we onze hulp verwachten van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en die nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. En namens die God mag ik u in jullie groeten, genade voor u in jullie van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. De psalmdichter zegt, mijn God, watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S Nachts zal zijn lied bij mij zijn. Wij zingen psalm 42, de versen 3, 4 en 5. verootmoedigen wij ons voor Gods aangezicht en luisteren wij naar de leefregel van God, zoals de apostel Johannes ons die doorgeeft in zijn brief, om in aansluiting daarop te zingen Psalm 130, het eerste vers. En na het gebed om de leiding van de Heilige Geest zingen we uit dezelfde psalm, vers 3. Dit is de boodschap die wij van hem hebben gehoord en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Amen. Bidden wij samen om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van het woord. Machtig God, u geeft ons deze nieuwe dag, deze opstandingsdag van uw Zoon. En u hebt ons geroepen om als gezin van u samen te komen in uw huis en de lofzang op uw heerlijke naam gaande te houden. Hier zijn we, heren, jongeren en ouderen, verbonden met alle die op hoorafstand deze dienst mogen meebeleven. U die ons kent dieper dan wij onszelf ooit kunnen kennen, omdat u onszelf hebt geschapen. U die tot in de vezels van ons bestaan vertrouwd met ons bent en voor wie onze gedachten en onze gevoelens niet verborgen zijn. Hier zijn we, mensenkinderen die slechts kunnen leven op de adem van uw stem en die, als u er het zwijgen toe zou doen, onmiddellijk in doodsnood terecht zouden komen. Wij prijzen u, want deze nieuwe dag en deze eredienst die we mogen vieren hier in de grote kerk in Gorinchem is er het bewijs van dat u ons nog altijd draagt, ja, verdraagt in uw geduld en in uw liefdevolle zorg. Wij bidden u om de leiding van uw geest als we samen het evangelie van uw Zoon mogen lezen en overdenken. En mogen we door de bekende en vertrouwde woorden van het evangelie werkelijk worden geraakt. Wil uw geest van God ons de woorden niet alleen laten horen, maar mogen we de rijkwijde van die woorden ook werkelijk verstaan. Geef ons hier en thuis en waar we onder de beademing van uw geest het evangelie mogen horen. Een gezegend uur. In Jezus' naam. Amen. Van de week had ik de liturgie doorgemaild voor donderdag, zoals dat gevraagd was. En toen kreeg ik een mailtje terug. Ja, er is afgelopen zondag gepreekt uit Marcus over de storm op het meer. En ik heb voor vanmorgen het gedeelte uit Lucas opgegeven. De storm op het meer. Zou je niet nog een ander gedeelte kunnen nemen? Nou ja, dat lukte mij niet. En ik heb toen maar teruggemeld. Hetzelfde aan u te zeggen is mij niet verdrietig en het is u nuttig. Toch, dat is de raad die broeder Paulus eens gegeven heeft. Het staat ook in een wat andere context. Het is van andere hand, maar wel uit dezelfde bron. Lucas 8, de verzen 22 tot en met 25. En wij zingen in aansluiting daarop uit de nieuwe berijming, Psalm 107, de verzen 12, 13, 14 en 15. Nou ja, die psalm is vorige week ook gezongen, want ik heb natuurlijk teruggeluisterd. En toen ontdekte ik dat, maar dat was nog in de oude berijming. Dit is in de nieuwe berijming. De andere liederen, of een van de liederen althans, die is vorige week ook gezongen, maar ach. Ik denk dat bij 9 van de 10 kerkgangers, als je vraagt zondagsavonds, waar is er nou vanmorgen over gepreekt, dat ze het al lang niet meer weten. Dus, maakt niet uit. Het gebeurde op een van die dagen dat Jezus met zijn discipelen aan boord van een schip ging en hij zei tegen hen, laten we overvaren naar de overkant van het meer en ze voeren weg. Toen ze voeren viel hij in slaap en er viel een stormwind neer op het meer en hun schip liep vol water en ze waren in nood. Ze gingen naar hem toe, wekten hem en zeiden, meester, meester, we vergaan. Toen stond hij op en bestrafte de wind en de golven en ze gingen liggen en er kwam stilte. Hij zei tegen hen, waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch dat hij ook de winden en het water bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn. Hier eindigt de lezing uit het evangelie. In de verkondiging wil ik vanmorgen een streep zetten onder het 23ste vers, de laatste woorden, en zij waren in nood. En het thema voor de verkondiging is, met Jezus aan boord en toch in nood. Zingen wij nu de aangegeven versen van Psalm 107.
storm geweld bedaart hij. Het voegt zich naar zijn wil. Scheepsvolk en adem weer. Gij kunt aan rust u laven. En dank nu God de Heer. Hij leidt u naar de haven. Als gij zijt aangekomen en tanker vallen laat, zingt mee het lied der vromen.
Direct in aansluiting op de verkondiging zingen we gezang 467, O Eeuwige Vader, sterk in macht, wiens arm betoomt der baren kracht. Onbegrijpelijk, maar wel realiteit, gemeente van Christus. Als je vader zoon aan boord hebt, dan zie je toch zeker altijd safe. Ja, dat had je maar gedacht. Het betekent allerminst dat je een soort all-risk-verzekering hebt kunnen sluiten, waardoor je wordt gegarandeerd dat je geen kwaad kan overkomen. Je kunt wel denken met vader-zoon aan boord, kan er gewoon niks misgaan en ben je verzekerd van een leven dat altijd op rolletjes loopt. Maar de realiteit van elke dag bewijst het tegendeel. Met Jezus aan boord en toch in nood. Dat is niet een eventuele optie waarvan je kunt zeggen het zal zo vaak niet lopen. Statistisch gesproken is het een kans van 1 op de zoveel duizend. Je hoeft er dus helemaal niet van in paniek te raken. Je kunt het risico dat je eventueel loopt rustig wegwuiven. Als je dat doet, steek je inderdaad als een struisvogel je kop in het zand. Want met Jezus aan boord en toch in nood is onlosmakelijk verbonden met Jezus volgen en zijn eigendom mogen zijn. Het is opvallend dat Lucas als enige van de evangelisten melding maakt dat de leerlingen samen met Jezus in nood verkeerden. In geen enkel andere evangelie wordt daar de vinger bij gelegd. Al blijkt ook in de andere evangelie wel duidelijk uit de houding van de leerlingen dat ze het niet breed hadden en dat ze doodsangsten uitstonden. Maar niet voor niets wordt Lucas wel genoemd de schilder onder de evangelisten. Als geen ander had hij oog voor detail. En waar een ander gewoon overheen keek, geen acht op sloeg, daar lijkt hij een speciale antenne voor te hebben. Het is maar een korte notitie die hij maakt. Alleen het is er wel één die exact onder woorden brengt wat er aan de hand is. En ik dacht, moet je er misschien arts voor zijn om juist te letten op kleine, schijnbaar onbelangrijke details? Want ja, laten we eerlijk zijn, je mag het van een arts gewoon verwachten dat hij achter allerlei vage klachten en achter allerlei ondefinieerbare pijntjes een bepaald patroon weet te ontdekken. Een arts moet immers diagnosticeren, soms op grond van slechts enkele opmerkingen van de patiënt die bij hem op het spreekuur komt. En daarom dient een arts ten alle tijde heel goed te luisteren en scherp op te letten. Doet hij dat niet, dan komt hij wel eens een verkeerde diagnose stellen. En een arts vraagt ook altijd door. En laat een patiënt door het stellen van vragen soms zelf tot de ontdekking komen dat er achter al die lichamelijke klachten waar hij last van heeft, misschien ook wel sprake zou kunnen zijn van psychische problemen. In heel veel situaties is er onzekerheid en angst die een mens tot stikkens toe kunnen benauwen. Wel nu, dokter Lucas laat in zijn evangelie op tal van momenten duidelijk merken dat zijn waarnemingsvermogen ontzettend scherp is. Zij verkeerden in nood. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is toch een hele overbodige opmerking. Want als je het een klein beetje op je in laat werken wat er zich op het water van het meer allemaal afspeelt, en dat van het ene op het andere moment, dan zeg je, ja, het is toch begrijpelijk dat de leerlingen van Jezus in dat bootje dat vol water liep in paniek raakten en dat de gedachte bij hen bovenkwam, dit kon ons laatste uur wel eens zijn. Toch kan Lucas het niet laten om er de korte notitie bij te plaatsen. Zij verkeerden in nood. Nu is dat een kanttekening die de eeuwen doorgeplaatst is bij tal van rampen die hebben plaatsgevonden. Het is vandaag, misschien wist u het misschien ook niet, maar het is vandaag de zondag van het werelddiaconaat.
En we worden met onze neus gedrukt op de nood en
de ellende die op tal van plaatsen op Gods aarde zichtbaar is. De diaconale collecte is voor de leprabestrijding bestemd, hoorde ik.
En we worden geconfronteerd met de slachtoffers van natuurgeweld en oorlogsgeweld.
Vluchtelingen die van huis en hart verdreven zijn, worden op onze weg geplaatst en ze doen een appel op ons hart om bewogen met hun nood hen daadwerkelijk de helpende hand toe te steken.
Zij verkeren immers in nood. Zij zijn net als de leerlingen van Jezus in het bootje op het meer, speelbal van wind en golven.
En betekent dat ook voor al die schrijnende gevallen niet het einde van een menswaardig bestaan? Niet voor niets dat de eerste zondag van februari te boek staat als zondag van het werelddiaconaat. Het is opmerkelijk dat daar in de kerken pas aandacht voor gevraagd wordt sinds de watersnoodramp in 1953. In Zeeland en in Zuid-Holland hebben zich aangrijpende taferelen afgespeeld waarbij velen de dood vonden in het water.
En ik herinner me nog heel goed dat ik als kind midden in de nacht het ouderlijk huis moest verlaten om elders op een veiliger plek in huis bij familie in te trekken.
En er heerste daar een gespannen, geladen stemming van onzekerheid en angst. Zouden we daar wel veilig zijn? Of zouden we gedwongen worden om nog weer op een andere plek veiligheid te zoeken?
In nood verkeren.
Ja, zo werd dat, als je na zoveel jaren terugkijkt,
wel ervaren. En het was geweldig aangrijpend om een paar dagen na de ramp over de dijk te lopen en te zien hoe de huizen die buiten dijk stonden helemaal omgeven waren door het water.
Alleen de nok van de huizen stak nog boven het water uit.
Beelden die je leven lang bijblijven. In nood verkeren. En wie de ramp van nabij of van verder weg heeft meegemaakt, denkt er altijd weer aan terug.
En het verdriet over gemis van geliefden komt juist in deze dagen rond de 1 februari weer boven. Juist in rampgebieden.
Het is een rouwproces waar een leven lang geen eind aan lijkt te komen.
Wij verkeerden in nood.
En dat is niet alleen van toepassing op situaties waar sprake is van natuurrampen, van tsunamis en overstromingen. Situaties waarin men de dood recht in de ogen heeft gezien en waarin men dacht mijn laatste uur heeft geslagen. Maar wie denkt ook niet met één aan de inzittende van de MH17.
Zij waren ook in nood, in doodsnood, en vonden uiteindelijk allen de dood.
En je zult maar als nabestaande van het ene op het andere moment je zoon of je dochter, je vader of je moeder op zo'n afschuwelijke manier moeten verliezen.
Daar komt een mens toch ook de rest van zijn leven niet meer overheen. Aan dat rouwproces komt toch nooit een einde.
Mensen die nog weinig of niks in hun leven hebben meegemaakt en die geen enkele tegenslag hebben gekend, die kunnen zich er soms totaal geen voorstelling van maken.
Dat anderen die een geliefde of geliefden verloren hebben, daar altijd maar weer over moeten praten.
Ja, zeggen ze, het moet op een gegeven moment toch over zijn. Na een jaar, als je al die speciale dagen een keer gehad hebt, dan moet de knop toch een keer omgezet worden. Moet niet langer zeuren.
Ja, zo wordt het dan al gauw bestempeld als je laat merken dat jij nog altijd in nood verkeert.
U zult het er wel mee eens zijn dat in nood verkeren van toepassing is op tal van situaties in het leven, in het grote wereldgebeuren
en in het kleine kringetje van ons eigen bestaan. Je zult maar te maken krijgen of al langer te maken hebben met ernstige vormen van ziekte. En daar hoeft een ander nog helemaal niet van af te weten. Maar jij gaat wel in eenzaamheid je weg. En je probeert je er wel doorheen te slaan. In nood verkeren. Dat kan ook in financieel opzicht. Achter hoeveel huisdeuren zal de financiële nood niet geweldig nijpend zijn? Hoeveel gezinnen zijn financieel niet in gigantische problemen terechtgekomen door, ja, door misschien wel onverantwoorde uitgaven die gedaan zijn? Grote nood waardoor men niet meer weet hoe men met minimale inkomen moet zien rond te komen. Grote nood waarbij de dreiging wordt gevoeld dat men op straat komt te staan en dat men aangewezen zal zijn op de schuldsanering. Aangewezen op de voedselbank en de kledingbank. Het mag dan zondag van het werelddiaconaat zijn. Het betekent beslist niet dat we er ver voor huis van moeten gaan om de nood te lenigen. Dicht bij huis is de nood misschien wel net zo groot als aan de andere kant van de wereld. Het kon wel eens zijn dat de nood zelfs in je eigen huis schrikbarend groot is. De relatie tussen man en vrouw. In de verstoorde verhouding tussen ouders en kinderen. In de verstoorde verhouding met familieleden en kennissen. En misschien wel in de verstoorde verhoudingen binnen de gemeente van Christus. Zijn lichaam. Waar we elkaar niet meer aankijken. Waar we elkaar, en vergeef me de uitdrukking, maar waar we elkaar gewoon laten barsten. Laat die het maar uitzoeken. Een nood zo groot en zo diep, dat die ook niet even glad te strijken is met een familiediner. Met Jezus aan boord en toch in nood. Ben je dan door Jezus in de boot genomen? Betekent het volgen van hem dat je op het verkeerde been gezet bent en dat je uiteindelijk met hem bedrogen uitkomt? Het heeft er veel van weg. Je bent geneigd om te zeggen, aan Jezus blijk je, als het er werkelijk op aankomt, ook niks te hebben. Hij laat je aanmodderen en aantobben. Hij grijpt niet in. Hij doet helemaal niks in het noodweer. Ja, het enige wat hij doet is slapen. Terwijl de storm tekeer gaat en terwijl de leerlingen doodsangsten uitstaan, het uitschreeuwen wij vergaan, slaapt Jezus. Is dat eigenlijk niet precies het omgekeerde van wat zal plaatsvinden in de Hof van de Olijven in Gethsemane? Dan als Jezus in doodsnood verkeert. En als hij worstelt met zijn vader in de hemel, dan kunnen zijn leerlingen nog niet 1 uur met hem waken. Hij strijdt zijn strijd alleen. Hij heeft van niets en niemand enige hulp te verwachten. Zij verkeerden in nood. Het is niet voor niets dat Lucas deze schijnbaar onbelangrijke kanttekening plaatst. Hij wil daarmee niet alleen maar melding maken van de angst en de doodsnood waarin de leerlingen van Jezus verkeren, maar Lucas wil met deze opmerking afsteken naar de diepte. Hij wil duidelijk maken dat hier in dit gebeuren op het meer sprake is niet alleen maar van een natuurverschijnsel dat meermalen voorkwam en voorkomt. Nee, in dit natuurverschijnsel komt iets aan het licht van de strijd die gaande is met Jezus. U weet dat in de Bijbel water verschillende betekenissen heeft. Je kunt er je dorst mee lessen, je kunt er het vuil mee afwassen. Maar het water is in de Bijbel ook het beeld van duistere demonische machten en krachten die uit zijn op de vernietiging. Karel Baart heeft de zee in de Bijbelse wereld is een representant, een vertegenwoordiger genoemd van de onheilsmachten. Wel nu, die onheilsmachten bieden steeds opnieuw weerstand aan het heil dat God met Israël en zijn wereld op het oog heeft. En al die onheilsmachten staan dat heil van God telkens weer in de weg. En daarom in deze storm op het meer barst de strijd los tegen de heiland van de wereld. Het is een demonische aanval op Jezus. Een poging hem definitief uit te schakelen en om te laten zien dat hij onmogelijk de Messias kan zijn. Zij verkeerden in nood. Tegen deze achtergrond bezien krijgt deze kanttekening, die schijnbaar onnodig door Lucas gemaakt wordt, ineens een diepere betekenis dan alleen maar bang zijn om met man en muis te gaan. Het is vooral de angst voor de demonische machten en krachten die het vanaf het begin af aan voorzien hebben op de ondergang van Jezus. Met Jezus aan boord en toch in nood. Ja, dat kan gewoon niet anders. Want waar Jezus is, daar vindt keer op keer de confrontatie plaats met de demonische machten die zich tegen hem keren. En daar sta je als volgeling van Jezus bepaald niet buiten. Jezus zal in doodsnood zijn tot het einde van de wereld. En de heiland volgend en in zijn voetsporen gaand, komt een mens regelmatig in zwaar weer terecht. Omdat rond Jezus voortdurend de storm opstijgt. De storm van de machten die het op hem voorzien hebben. En die hem gewoon geen rust gunnen. Totdat hij uiteindelijk zal rusten in het graf. Tot de morgen van de opstanding. Zij verkeerden in nood. In de nood van de aanvechting. Met Jezus lijk je door hem in de boot genomen. Het blijkt dat je in het noodweer niks aan hem hebt. Je staat er helemaal alleen voor. En je kunt, als het er werkelijk op aankomt, niet op hem aan. Dat is toch de ervaring die heel wat volgelingen van Jezus hebben. Je wordt wel gezegd, in de nood leer je je vrienden kennen. Ja, ja. En dan kun je zingen, welke vriend is onze Jezus? Maar hij slaapt alsof er geen vuiltje aan de lucht is. En je kunt schreeuwen wat je wilt. Hij lijkt niet wakker te krijgen, laat staan dat hij tot actie overgaat. Hij steekt geen hand uit om je vast te pakken en om je te bemoedigen. Hij spreekt geen enkel woord om je mee te troosten. In jouw angst lijkt hij niet ontzettend veel op de Baal. Die, hoe de profeten ook tot hem roepen en schreeuwen en hoe ze zichzelf ook met messen allerlei verwondingen toebrengen, geen enkel teken van leven geeft. Ja. Begrijpelijk, zeggen wij, want die Baal bestaat niet. Dat is een dode god. Is Jezus dan ook zo onmachtig in te grijpen in de stormen van het leven? Onmachtig om in doodsnood verkerende mensen te hulp te komen? Is hij dan uiteindelijk toch niet voor wie ze hem tot nog toe gehouden hebben, de Messias, de gezalfde des Heren in wie God zijn welbehagen heeft? Is hij, als het erom gaat spannen, tegen de demonische machten en krachten niet opgewassen? Hij slaapt toch? Ja, maar dat is geen teken van machteloosheid. En dat is niet de ogen sluiten voor de werkelijkheid. Het is veel eer uiting van vertrouwen in zijn hemelse Vader. Zoals de componist van dat oude lied al zong. Ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouwbewust.
Of zoals de nieuwe berijming het zegt, ik legde mij en sliep, ik wist dat wie mij schiep voor mijn behoud zou waken. De morgen is gekeerd en ik mocht ongedeerd dankzij Gods trouw ontwaken. En nu is mijn vrees voorbij, God ondersteunde mij en blijft mij vergezellen. En zo treed ik in het perk, hoe dreigend ook en sterk, tienduizenden zich stellen. Zij verkeerden in nood. Het is veel meer dan een simpele mededeling van dokter Lucas. Ik beluister in die woorden iets van de geweldige strijd die gaande is tussen Jezus, de bewerker en de brenger van Gods heil, en de onheilsmachten die dat heil willen tegenhouden en kapot willen maken. De ruwe stormen die woeden en de nachten die we overal om ons heen zien, zijn tekenen van de strijd die vanaf den beginnen wordt gevoerd tegen het heilshandelen van God. Lucas maakt er ons op attent. Door een schijnbaar overbodige mededeling, zij verkeerden in nood. Ten diepste is dit gebeuren op het meer niet vermelding van een van de gebeurtenissen die nu eenmaal in een mensenleven kunnen plaatsvinden. Stormen waar ieder mens op zijn tijd mee te maken krijgt en waar je je doorheen moet zien te worstelen. Maar wat ons door Lucas en de andere evangelisten ieder op eigen manier wordt overgeleverd, dat is niets minder dan een paasgebeuren. Jezus wordt midden in de levensbedreigende storm die is opgestoken en die het schip tot prooi van de golven lijkt te maken. Jezus wordt gewekt uit de rust van de slaap. Zoals hij op de derde dag na zijn graflegging gewekt zal worden door zijn vader. Opstaan, mijn zoon, het is de hoogste tijd om de dood voorgoed en definitief van je af te schudden. Het nieuwe leven is begonnen, een leven door uw dood bereid, een leven tot in eeuwigheid in mijn heerlijkheid. Een paasgeschiedenis, waaruit duidelijk blijkt, demonische machten en krachten hebben niet het laatste woord en kunnen niet ongestoord hun gang blijven gaan. Geweldiger dan water en dan wind is in de hoogte God die overwint. Geweldig is de Heere die zijn voet plant op de nep van deze watervloed. De wind en de golven, ze worden als waren ze personen door de opgewekte Jezus als teken van zijn overwinning bestraft. En zo komt er stilte.
Maarten Luther heeft ons heel wat liederen nagelaten. En een van die liederen is vertaald door Attenbeste. En daarin zegt hij, midden in het leven zijn we door de dood omvangen. Wie is daar die hulp ons biedt, dat wij troost erlangen? Alleen Gij, Heer Jezus. Heilige, barmhartige Heiland, Gij eeuwige God, laat ons niet verzinken in de bittere nood van de dood. Kyrie eleison. Je zou kunnen zeggen, het is een samenvatting van dit paasgebeuren dat plaatsvond op het meer in een boot die een speelbal was voor de golven. Met Jezus aan boord en toch in nood. Is er dan dus toch reden tot paniek? Zijn we door hem uiteindelijk in de boot genomen?
Ja. Ja, ik zeg het maar vanmorgen, gemeente. We zijn door hem in de boot genomen.
Want we zitten toch in de ark van het behoud. We zijn midden in het leven door de dood omgeven. Maar met Jezus aan boord hebben we uiteindelijk toch het veilig strand voor oog. Zie, de kruisvlag hoog in top, teken van de overwinning, teken van het nieuwe, eeuwige leven. En zo komt er midden in de storm stilte en rust. Met Jezus aan boord en toch in nood.
Ja, misschien wel
meer dan ons lief is. Maar door een nacht,
hoe zwart, hoe dicht, voert hij ons uiteindelijk in het eeuwig licht. Amen.
Als gemeente mogen wij elke zondag aandacht hebben voor het zendingswerk. Elke zondag wordt er door de predikant gebeden voor de voortgang van Gods Koninkrijk. En wordt er aan de uitgang ook gecollecteerd via de zendingsbusje voor het wereldwijde werk. En vanmorgen zijn we heel erg blij dat we Harriette in ons midden mogen hebben. Want we mogen het zendingswerk, dat weten we, dat kan niet plaatsvinden zonder geld en zonder gebed. En om dat geld en het gebed gaande te houden, mogen wij vanmorgen iets meer horen van Harriette die bij ons is. En ik wil vragen of jij even naar hier komt.
Goedemorgen gemeente. Het is weer goed om hier in Gorinchem in jullie midden te mogen zijn. Om bekende en ook weer nieuwe gezichten te zien. En om jullie ook te bedanken voor jullie financiële steun. Maar ook jullie gebed het afgelopen jaar voor het zendingswerk in Frankrijk dat ik heb mogen doen namens de GZB. Voor het jeugdwerk van de Franse kerk. En wat net ook werd gezegd, het kan inderdaad alleen maar voortgaan doordat de gemeentes ook in Nederland betrokken zijn en dat werk ook steunen. Anders zou het onmogelijk zijn om in Frankrijk het werk te mogen doen wat ik op dit moment doe. Gorinchem was afgelopen jaar ook heel concreet in Frankrijk aanwezig. En ik heb er zelf een aantal dagen van mogen genieten in Montpellier, jullie jeugd. En ik heb er een aantal zien zitten die zijn met veel enthousiasme, ook begeleid door een aantal stel volwassenen, aan de slag geweest in de gemeenschap van Montpellier en Saint-Mathieu. En namens Jean-Raymond moest ik jullie ook de hartelijke groeten doen en dat nog eens een keer onderstrepen hoe belangrijk dat is geweest voor hun gemeente en dat nog steeds voortgaat. De contacten die er nog zijn, de ideeën die groeien ook. Ik heb Wim pas nog gesproken die allerlei ideeën had ook om juist die link met Gorinchem, Montpellier ook vast te houden. En daarin wil ik u echt bemoedigen om daar ook voor te gaan. Want met de Fransen duurt het soms even, want wij zijn als Nederlanders veel efficiënter in onze manier van organiseren en dingen regelen, projecten opzetten. Maar in combinatie met de Franse cultuur kan het soms even wat tijd kosten. Soms zijn de ideeën moeten even op elkaar afgestemd worden. Maar ik zou u willen aanmoedigen om te blijven bidden voor de gemeentes die concreet in zicht zijn gekomen van Montpellier en Saint-Mathieu. Voor ze te blijven bidden, een kaartje af en toe te sturen, een mailtje, misschien een belletje. De Fransen waarderen dat. En het zal helpen ook om het contact concreet te houden. Dus ik zou met name de jongelui ook willen stimuleren. Hou dat contact warm. En wie weet wat er ook weer uit voortvloeit om juist ook concreet als gemeente, als gezinnen misschien wel, die kant ook op te gaan. En samen ook het geloof te beleiden ook in Frankrijk. Dat God zorgt en voorziet heb ik het afgelopen jaar enorm gemerkt. En ook dat de mensen voor mij en ook voor het werk gebeden hebben. Allereerst, heel persoonlijk, ik heb in mijn laatste brief ook gemeld dat we als gezin best een moeilijke tijd door hebben gemaakt met de zorg voor mijn moeder. We zijn ook dankbaar dat ze net voor de kerst ook een nieuw woonplekje heeft gekregen in Sliedrecht en waar het naar omstandigheden ook goed gaat. Ik ben deze periode iets langer in Nederland, in overleg ook met de GZB en de Franse kerk, om samen ook met mijn broers en mijn zus ook ons ouderlijk huis te kunnen opruimen, omdat het ook recent verkocht is en om ook gepast afscheid te kunnen nemen. Best een hele etappe binnen ons gezin, maar dat hoort ook bij het leven en het is goed om daar ook de tijd voor te mogen nemen. Een hoogtepunt van dit jaar was de synode in de Franse kerk. Dat is in de Nederlandse kerk vaak ook een belangrijk moment. Zeker in de Franse kerk, omdat we op dat moment alle kerkjes zeg maar, die bij de UNEPREF betrokken zijn, ook op één plek ontmoeten. Vaak predikanten en collega's die je maar één keer of twee keer per jaar ziet, zien elkaar ook weer. Het thema van dit jaar was geef het door. En daarom heb ik dit stokje ook meegenomen, als symbool wat ik straks ook aan jou zal geven. Het stokje in het Frans, een estafettestokje. Ik denk dat de kinderen dat misschien wel kennen van school. Als je aan het sporten bent, dat je een estafette doet, dat je dingen moet doorgeven. En de Franse kerk had bedacht, we nemen dit als symbool, omdat in het Frans is het Franse woord hiervoor témoin, wat getuige betekent. Dus een stokje doorgeven laat ook iets zien van wie jij getuige bent. Je hebt iets door te geven. Of je nu klein of groot bent. Je hebt mooie dingen door te geven uit het leven waarvan je denkt van, hé, dat wil ik graag, dat die ander dat ook leert of weet, of dat hij dat ook voelt. Nou, de Franse kerk heeft alle predikanten zo'n stokje gegeven, met als doelstelling om ook door te gaan, om het woord van God door te geven, maar ook als christen present te zijn in hun dorp. Om mensen de liefde van God te laten voelen en merken. En ik dacht, deze geef ik aan Gorinchem door, omdat jullie hier in deze stad ook iets door te geven hebben. We zitten hier niet voor niks deze morgen. We hebben een mooie boodschap weer gehoord vanmorgen van bemoediging, van Gods aanwezigheid in de nood. En ons land, maar ook Frankrijk, is een land dat in nood verkeert. Waar mensen in eenzaamheid verkeren, soms moeilijke dingen doormaken. En we hebben iets door te geven aan deze mensen, een stukje bemoediging. Dus deze is voor jullie straks en die gaat vast het komende jaren doorgegeven worden op allerlei manieren. Dat is de taak aan jou voor straks. Nou, op die synode hebben Joël en ik, dat is mijn collega voor het jeugdwerk, een groeiplan gepresenteerd. We hadden al een groeiplan, een geloofsgroeiplan voor de leeftijd van 0 tot 25. Maar dat is nu uitgebreid van de leeftijd 0 tot 99. Wij hebben het stukje gedaan van 0 tot 30. En andere werkgroepen zijn met de andere leeftijdsgroepen bezig. Om te zorgen dat zeg maar, de geloofsoverdracht binnen de Franse gemeentes veel meer ook op elkaar afgestemd wordt. En veel concreter wordt van hey, wat willen we nu doorgeven? Aan de jongeren, aan de kinderen, maar ook aan de andere generaties. En we hebben dat gedaan omdat we ook zien dat veel jongeren na hun belijdenis, vaak gebeurt dat op 15, 16-jarige leeftijd, gaan studeren en soms ook eigenlijk de weg met de kerk, met het geloof, soms ook gewoon kwijtraak en uit beeld raak. En daarom hebben we gezegd, het is belangrijk, ook al gaat de secularisatie door in Frankrijk, dat we in ieder geval ervoor zorgen dat ze in de cruciale leeftijden het woord van God zo meekrijgen, dat ze in ieder geval daarover gehoord hebben en dat het past bij hun leven. Wat zij er zelf mee doen, dat is dan aan hen. Maar daar heeft de kerk in ieder geval zijn opdracht gedaan om het geloof ook door te geven. Nou, recent zien we ook in de kampen en in de weekenden dat jongeren die momenten gewoon heel erg waarderen. En dat zou ik letterlijk zeggen, Harriet en Joël. Dit hebben we nodig om onze geloofsvraag kwijt te kunnen met leeftijdsgenoten. Dat de predikanten en jongerenwerkers aanwezig zijn om te groeien in geloof, maar dat onze twijfels ook mogen bestaan. En dat jullie ons helpen om onze weg te zoeken met God in ons leven en daar uiteindelijk ook een keuze in te maken. En dat laten ook veel jongeren zien in hun getuigenis dat het jeugdwerk van cruciaal belang is. En dat pleit ook voor nou, dat de GZB ook daarmee door wil gaan om de Franse kerk ook te helpen. In ontmoeting met mensen gebeurt het ook soms dat je iemand kwijtraakt. Zo ook met Jean-Paul de Zwerver uit Bordeaux. Misschien herinnert u zich nog dat ik een aantal jaar terug, terwijl ik in mijn brief over geschreven heb, een man die onder de brug naast de kerk in Bordeaux bivakkeerde, op een bank met vele dekens en eigenlijk iedere vorm van hulp weigerde. We waren hem eigenlijk de afgelopen jaren kwijtgeraakt. En zijn straatvrienden zeiden tegen mij als ik wel eens op zoek was naar hem, dat zei Harriet, Jean-Paul, die is al lang dood. We horen nooit meer wat van hem. En zo gaat dat op de straat. Afgelopen jaar ben ik nog wel een keertje hoopvol op zoek gegaan. Op de een of andere manier dacht ik wil gewoon nog een keer een poging wagen om te kijken of ik Jean-Paul kan vinden. Maar helaas, zonder succes en zonder resultaat. Dat was pijnlijk. Net toen ik in Nederland was, begin januari, kreeg ik een Facebookberichtje van Camille, de tante van mijn straatvriendje Alex uit Bordeaux. Bel ons, het is urgent. Als je zoiets leest en je bent even niet in Frankrijk, dan schrik je, want dan ben je bang dat je iemand ook verloren hebt op dat moment en jij niet bij kunt zijn. Dat was het niet. Wat bleek? Jean-Paul stond in levende lijf en netjes verzorgd op de stoep bij haar moeder, de oma van Alex. Een pleeggezin had zich over hem ontfermd met als resultaat dat hij alcoholvrij is, netjes verzorgd eruit ziet en weer een dak boven zijn hoofd heeft. Hoe bijzonder. Ze hebben zijn adres gevraagd en eind februari hoop ik hem op te kunnen zoeken. God verliest niemand uit het oog, dat blijkt maar weer. Voor hem is niets te wonderlijk. Het individualisme en egoïsme trekt in een godloos land als Frankrijk zijn sporen. Als ik kijk hoe ik de afgelopen tijd met verschillende buren in gesprek ben geweest, hoeveel verdriet er zit en pijn in hun leven, waardoor ze soms het samenleven in een flat letterlijk niet meer trekken en buren elkaar niet meer tolereren. Dan is luisteren en er zijn het enige wat ik kan doen. En mensen weer proberen te verbinden met elkaar. Door hen te bezoeken of uit te nodigen aan tafel. Veel Fransen bevinden zich in een sociaal isolement. 11% leidt aan eenzaamheid. Dat zijn maar liefst 4,8 miljoen mensen. Ze zijn op zoek naar betekenisvolle relaties, maar ondervinden enorm veel moeite om die op te bouwen. Dat kom ik trouwens ook in Nederland tegen de afgelopen week. Mensen hebben moeite om betekenisvolle relaties te vinden en op te bouwen met anderen. Ik denk heel concreet aan mijn buurman Christian. Hij is 75 jaar. Afgelopen jaar is hij in onze flat komen wonen. Hij heeft geen kip of kraai. Alleen zijn kleine sierwaarwe hondje Jos. Zwaar longpatiënt, weinig ademruimte om te lopen en hij rookt als een ketter. En het grootste deel van de dag brengt hij door voor de televisie. Even een theetje met hem drinken doet hem goed en kleurt zijn dag. Goed leven is zorg dragen voor de ander. Nabij zijn. Dat las ik een tijdje terug in de Trouw waar Dirk de Wachter een interview gaf. de ander welkom heet, omarmen en liefhebben. Dat is onze opdracht als christen vandaag, in Frankrijk, in Nederland en hier in Gorinchem. Zodat de ander mag weten dat er een God is die van hem houdt. En hem een betekenisvolle relatie biedt, vrede geeft in zijn hart en zekerheid voor de toekomst. Blijf bidden voor de Franse jeugd. Blijf bidden voor de Franse kerk. Blijf bidden voor Frankrijk, die zich op dit moment nog steeds in een crisis bevindt. Blijf bidden ook voor de Franse regering, voor wijsheid, om een oplossing te zoeken voor de situatie die is ontstaan. En blijf bidden ook voor Gorinchem, voor jullie eigen jeugd en voor de kerk in Montpellier en Saint-Trévier. Merci beaucoup namens de Franse kerk en dank u wel voor dit moment.
Henriette, dank je wel voor jouw inhoudsvolle woorden. Dank je wel dat jij je werk door mag gaan, want wij hoorden dat de GZB jouw contract ook voor de komende jaren verlengd heeft. Dank je wel dat we mogen geloven dat ook jij op die plek Gods Koninkrijk mag brengen en bouwen. Misschien door hele eenvoudige dingen in onze ogen. En willen we dat doen, willen we ons Koninkrijk bouwen, dank je wel voor het concrete symbool wat je ons geeft. En als wij Gods Koninkrijk willen bouwen, dan kunnen we dat niet zonder de zegen van de Heere God. De dominee is er vanmorgen ook, heeft het ook genoemd, dat als de Heere ons niet zou dragen, ons niet zou verdragen, dan zou het allemaal onmogelijk zijn. En daarom is het ons verlangen om jou toe te zingen, het zegenlied, zoals gemeente u dat afgedrukt vindt in de weekbrief.
Bent gaan zitten, maar mag ik u toch ook nu weer verzoeken te gaan staan. Na een kleurrijk leven, gekenmerkt door trouw, wijsheid, bewogenheid en bovenal vertrouwen op de genade van onze hemelse Vader, is op 26 januari op 95-jarige leeftijd overleden broeder Willem den Boer, laatst wonend aan de Weverstraat 143. Tot op hoge leeftijd bleef hij zich actief inzetten voor familie, kerk en samenleving en mocht hij met zijn gekregen talenten getuigen van zijn Heer en Heiland. Hij was weduwnaar van Marie Dokter en later ook van Pieternella van Genderen. Tijdens de afscheidsdienst is op zijn verzoek stilgestaan bij de woorden uit Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. En daarna is hij begraven in het familiegraf op de oude begraafplaats hier in Gorinchem. Een leven hier op aarde liep voor hem ten einde, maar hij mocht, zoals hij zelf verwoordde, een nog veel kleurrijker en volmaakt leven gaan leiden bij zijn hemelse Vader. Wij gedenken hem in een moment van stilte voor Gods aangezicht. Gaat u zitten. Wij willen nu overgaan tot de dienst van de gebeden. Ik heb op de weekbrief een aantal gebedspunten gelezen. Die hebt u ook gelezen, neem ik aan. En ik heb verder geen toelichting ontvangen, maar wij zullen in het gebed de naam van God aanroepen. Zullen wij samen bidden. Eeuwige Vader, sterk in macht, u aanbidden wij, nu wij als gezin van u tot u mogen naderen. U aanbidden wij dat wij als gemeente van u midden in de stormen van het leven ons hart voor u mogen uitstorten. Wij zijn allemaal zo anders. En we staan niet alleen elkaar, maar ook onszelf meer dan eens in de weg. U weet hoe we juist als we in stormachtige periodes in het leven terechtgekomen zijn, ook het zicht op u gemakkelijk kwijt kunnen raken. En het elkaar en onszelf danig lastig kunnen maken. Omdat we alleen maar op onszelf gericht zijn. We willen het u eerlijk belijden, heren, dat we als uw geliefde kinderen daar bepaald geen uitzondering op vormen. U weet hoeveel pijn en verdriet we elkaar kunnen aandoen. Hoe we van elkaar kunnen vervreemden. En hoe we als uw gemeente niet op de plek zijn waar we horen te zijn. Midden in de stormen die opgestoken zijn en die elk moment kunnen opsteken, willen we zo graag alles naar onze eigen hand zetten. Maak ons komend voor uw aangezicht eerlijk voor u en voor elkaar. En leer ons elkaar aanvaarden zoals u, Heere Jezus, ons aanvaard hebt. Niet netto, maar bruto. Met alles wat telkens weer misgaat in ons leven en met alles wat in woorden en in gedachten, in onze blikken en in onze houding niet volgens uw koninklijke regels was. Wij bidden u dat uit de weg geruimd zal worden wat tussen u en ons en wat tussen ons mensen onderling verkeerd is gegaan. Omdat u, Heere Jezus, ons met de blik van uw liefde aanziet, wil ons leren om liefdevol naar elkaar om te zien. En elkaar vol liefde te aanvaarden als door u beminde broeders en zusters. Wij kunnen alleen maar beschaamd het hoofd buigen dat er binnen uw gezin de hulp moet worden ingeroepen van een mediator. En tegelijk bidden wij u dat op deze wijze sprake mag zijn van werkelijke heling, van vernieling. Wij bidden u te midden van allerlei stormachtige ontwikkelingen die ook binnen uw kerk voortdurend plaatsvinden. Wij bidden om wijsheid en leiding van uw geest. Met name ook voor alle die geroepen zijn om in het ambt geestelijke leiding te geven aan uw gemeente, ook hier in Gorkum. Wij bidden u voor de vervulling van de vacatures in de kerkenraad. Voor de gekozen broeders dat zij in deze verkiezing de roep van u zullen horen. En dat zij in kinderlijke afhankelijkheid van u hun tijd en hun krachten in uw dienst zullen besteden. Wij bidden u voor de vervulling van de predikantsvacature.
U bent het zelf die uw gemeente in stand houdt. Maar u wilt gebruik maken van gewone mensen met allerlei tekorten en gebreken om uw kudde als onderherder te leiden en te wijden. Wij danken u voor uw werk wereldwijd. Uw kerk die niet beperkt is tot deze stad en tot dit land. Wij danken u voor het werk dat Henriette als zendingswerker in Frankrijk mag verrichten. En wij bidden voor allen die ook naar andere plaatsen op uw aarde zijn uitgezonden om de naam van u in daden en in woorden te laten klinken. Wij bidden voor allen die te maken hebben met ziekte en zorg, met eenzaamheid en verdriet. En we hebben elkaar zojuist ook de naam van broeder Willem de Boer genoemd. En voor de dienst is ook vermeld dat mevrouw de Toom is overleden. We dragen hen die verdriet hebben in uw zorg op. Ontferm u over hen en laat voor hen en ons allen genoeg zijn uw genade. Zo prijzen wij uw grote en heerlijke naam, Vader, Zoon, Heilige Geest, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jezus Christus is gestorven, is verrezen ook voor mij. En daarom ruwe stormen mogen woeden, God, mijn God, zal mij behoeden. Gezang 445, 2 en 3 is ons slotlied.
Ontvang de zegen van onze God en gaat als gezegende mensen van hier om tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.